unity.
Thank you.
dan moeten we. Zo. Ja? Dus gewoon twee keer de tweede plek. Dat doen de vrouwen net, hè? Ja? Jezus. Ja?
Oh. Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongeren, kinderen, allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook degenen die via de livestream met ons verbonden zijn, welkom. Mijn naam is Joop van Bellen. In deze dienst zal voorgaan dominee Gert-Jan Vogel, welkom dominee. En er zijn verder geen mededelingen vanuit de kerkenraad dan u alleen een gezegende en een goede dienst toe te wensen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Een toekomst vol van hoop van Selah.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. En we belijden met elkaar: onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot die eeuwig leeft, nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Gezang 219, vers 1, 2 en 6. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u heel hartelijk danken dat we elkaar vanmiddag weer mogen zien en dat we weer samen uw woord mogen openen. Het is vandaag net als met het weer, als met ons gevoel van Pasen. Het begon zo mooi, en het is zo mooi, als het voorjaar eraan komt en we zien de zon. En dan opeens komt de regen weer. Allemaal door elkaar heen. Maar we hoeven niet afhankelijk te zijn van het weer. U bent het, van wie we afhankelijk mogen zijn. En u geeft het weer en we zien daarin ook iets van ons leven. En het leven dat soms meevalt en soms tegenvalt. Maar ons leven mag toch in het teken staan van de hoop, van het perspectief op het leven zoals de Heer Jezus dat heeft gegeven. We bidden van u, geef dat we dat ook met ons mee mogen nemen als we weer hier vandaan gaan. Dat we, ja, we weten het, maar dat dat ons leven mag zijn. Dat u, Heer Jezus, de opgestane Heer bent. En dat we, hoe donker het soms ook kan zijn, hoe slecht weer het ook kan zijn in ons leven, toch weten, achter die wolken, achter die regen, straalt de zon van uw genade. van uw leven, van de toekomst, vol van hoop. Wees u zo bij ons, wees u ook bij de kinderen als ze straks naar de nevendienst gaan. Denkt u aan allen die met ons meekijken, meeluisteren, met ons verbonden zijn. Zegent u heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt. Wees u bij de jongeren van de jeugdclub die onderweg zijn of straks onderweg gaan. Wees u ook met hen en brengt u ze veilig bij ons. En hoort u ons barmhartige Vader, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Dan zal er nu gecollecteerd worden. Psalm 89 vers 1 en 7 zingen we en de kinderen mogen naar de nevendienst.
We lezen vanmiddag uit de Bijbel, hoofdstuk 15 van 1 Korinthe, van vers 1 tot en met 19. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.
En zalig is hij die voorleest en zijn zij die horen het woord van onze God. Amen. De tekst voor de preek is het tweede gedeelte dat we gelezen hebben vanaf vers 12. Hoe als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En het thema van de preek is: het zou maar geen Pasen zijn geweest. Paulus die heeft in het eerste gedeelte van vers 1 tot en met 11... laten zien wat het fundament is onder de verkondiging van hem en van alle anderen. En dat is de dood en de opstanding van Christus. De opstanding hoort er helemaal bij. En hij laat in dit gedeelte zien wat het nou zou betekenen als Jezus niet was opgestaan. Het is dus geen bewijs voor de opstanding. Maar denk eens even mee, zegt hij, als Christus nou niet was opgewekt. Nou, daar gaan we het in de preek over hebben. En dat is dan ook de verkondiging. En we zingen na de preek lied 575, het opwekking Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Je denkt soms van dat het iets is van de laatste tijd. of van, nou, van de laatste eeuwen, zou je zeggen, van dat, ja, opstanding uit de dood, dat is iets uit de oude doos. Dat geloofden mensen die een beetje naïef waren, mensen uit de middeleeuwen en nog veel verder daarvoor, mensen, die Grieken, die Romeinen, die geloofden van alles. We denken dan, dat is wat, dat het in onze tijd niet meer zo is dat mensen dat geloven, dat begrijpen we wel, want we zijn anders geworden. Nou is het nog maar 25 jaar geleden, als Paulus deze brief aan de Korintiërs schrijft, zeg maar zo rond 55, dat Christus is opgestaan. Nog maar 25 jaar geleden, zeg maar 1998 van hieraf gerekend. Zo kort geleden nog maar. En ook toen waren er dus in die gemeente, en dat zal al veel eerder geweest zijn in die gemeente aan Korinthe, mensen die zeiden van ja, dat kan niet. Dat kan niet. Een dode staat niet op. Er waren mensen die zeiden van dat gaat niet. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk dat dat nou in onze tijd gebeurt? Wij zijn heel wijs, intelligent en weet ik veel wat allemaal. En wegen nergens aan onzin waarde. Maar dat dat toen gebeurde. Nou ja, ook wij in onze tijd kunnen van alles geloven natuurlijk. Dat weten we ook wel. Fake news is er niet alleen in onze tijd. Maar toen, een dode die opstond. Denk je werkelijk dat er mensen toen waren die zeiden van, oh ja, spreek voor zich, maken we dagelijks mee? Nee, natuurlijk niet. Een lichaam dat dood is, dat wordt niet meer levend. Dat wordt niet meer levend. Hoezeer we dat ook zouden willen. En ook in een zekere zin ook niet vreemd zou zijn als net iemand overleden is. Dan denk je wel eens van, lijkt net of die slaapt, hè, of ze slaapt. En dat je denkt van, ze wordt zo wakker. Ja, dat wisten mensen toen ook wel. Mensen leefden ook met de gedachte, dood is dood, of hooguit verschijnen we nog als een sterretje ergens aan het heelal. Of we dalen neer in het dodenrijk waar onze geesten wat rondzweven. Maar dat een dode opstaat, nou, dat kan niet. Dat kan niet en dat kon niet. Dat heeft nooit gekund. En het is ook ingewikkeld om te zeggen van, nou ja, daar draait nu het hele geloof om. En het is misschien theoretisch nog ingewikkelder dan praktisch. Theoretisch, als je naar de cellen gaat kijken, van als de dood optreedt, nou, dan gaan er allerlei onherroepelijke processen zich afspelen. Dus theoretisch kan het helemaal niet. Praktisch zou het wel kunnen dat je zegt van ja, dat is nou typisch de taal van de liefde. Dat je er niet aan wil dat iemand overleden is en dat je dan ook tegen jezelf en tegen anderen zegt, maar ja, hij is er nog gewoon op, ze is er nog gewoon. Dat, nou, zo'n soort wensidee is dat. Je zegt, dat zou ik nou zo graag willen. En zou het zo kunnen zijn dat die discipelen, toen Jezus was opgestaan, dat heel sterk hadden. Dat ze zeiden van, Jezus is opgestaan, ja, want wij kunnen ons niet voorstellen, wij willen ons niet voorstellen en wij hoeven ons niet voor te stellen dat hij er niet meer is. Een soort ontkenning tegen beter weten in, maar ook met een andere gedachte van, ja, we komen nooit los van hem en zijn zaak gaat verder. Nou, zegt Paulus, je zou het nog even kunnen vragen. Je zou het nog even naar kunnen navragen aan, ja, het zijn er geen 500 meer, maar laten we zeggen nog 400 mensen. En als je mij niet gelooft, vraag het dan aan hen. Of vraag het aan Kevans en Petrus als die nog een keer langskomt. Schrijf een brief. Of aan Jacobus. Of een van de andere apostelen. Of, nou ja, je kunt naar Jeruzalem gaan, dat is een mijl op 7, dat begrijp ik. Maar het is na te vragen. Het is na te vragen. Ga maar vragen. Er zijn genoeg mensen die Jezus gezien hebben. Ga het maar vragen. Paulus zegt dus niet van nou, ja, logisch dat de doden opstaan, want dat gebeurt gewoon, punt uit. Nou, zo logisch is dat helemaal niet. Helemaal niet logisch. Zo onlogisch als het maar zijn kan. Je kunt niet zeggen van dat dachten de mensen toen wel, maar bij ons is het licht pas echt opgegaan. Dat is ook niet zo. Hij zegt, ga maar navragen. Bij al die mensen. Jezus is een keer verschenen, wanneer dat was, dat weten we niet goed. Aan 500 mensen, 500 broeders, nou broeders en zusters tegelijk. Zijn er nog genoeg in leven? En toch, hè? Toch als ik dit nou zo zeg, dan heb ik nooit de indruk dat het ons nou raakt. Het raakt, ja, misschien raakt het ons in ons hoofd, dat we zeggen, oh ja, hè, ja. Ja, die 500 zijn niet meer in leven, maar de enige redelijkheid zou je kunnen zeggen, Paulus zei toen dat er nog zoveel in leven waren, dus dat zoveel mensen het gezien hebben, maar er meer dan één, dus het zal wel ergens waar wezen. Maar toch raakt het ons niet altijd in ons hoofd. Of in ons hart. Van ons hoofd, maar niet ons hart. Ik weet nog dat ik toen ik de eerste keren op Pasen preekte. Dat was in Friesland. In de jaren 90. Dat ik vaak daarop inging. En dat had dan te maken met, ja, met allerlei theologen waar ik wat mee aan het lezen was. En mee aan het stoeien was. Op mijn eigen manier. En dat ik dacht van ja, dat vind ik zo belangrijk. Dat mensen weten dat de opstanding echt waar, echt gebeurd is. En dat er nou redelijke gronden voor aan te voeren zijn ook. Maar als ik dan zo in de kerk keek. Dan dacht ik altijd van nou, mensen keken me wel aan, maar het was een beetje glazig. Zo van nou fijn dat je dat kon vertellen. Ja, dat weten we ergens wel, maar enzovoorts, hè. Maar wat heb ik er nou aan? Wat heb ik daar nou aan? Dat ik weet dat Jezus leeft of dat hij niet leeft. Wat doe ik daarmee? Vaak gaat het toch, ja, wat wil je horen in de kerk, hè? Ja, dat, ja, niet een feitenrelaas, hè? Maar meer iets van, voor mijn hart, voor mijn ziel. En eigenlijk is het wel waar, als ik nou gewoon een hele theorie zou houden vanmiddag over Pasen, van nou, wat er allemaal van waar is en hoe we erachter komen en dat toch wel op redelijke gronden mag worden aangenomen. Dan kun je zeggen, nou ja, dat is mooi verteld, heb je lang over nagedacht zeker. Ja, daar heb ik er lang over nagedacht. Maar wat geeft nou de vreugde van Pasen? Is dat het? Wat geeft nou de vreugde van Pasen? He, vandaar ook het thema, het zou maar geen Pasen zijn geweest. Waarom niet? Wat is het probleem dan? Gaat het er niet gewoon over dat we ergens in ons hart wat geraakt worden? Nou, dat is zeker zo. Maar dat heeft alles met elkaar te maken. En Paulus, daar komen we wel achter als we dit gedeelte zo lezen, is er wel, zelf wel helemaal vol van, hè? Ja, dit is het evangelie. En nu zijn er sommigen onder u, niet iedereen dus, sommigen onder u die zeggen dat er geen doden opstaan. Ja, er is natuurlijk over nagedacht wie dat nou precies waren. Welke theologieën, welke theorieën ze aanhielden, aanhingen. Maar ik denk dat het veel meer iets was wat in de lucht hing. Zeg maar de geest van de tijd, de tijdgeest. De sfeer van de tijd waarin je leefde. Levensgevoel van toen. En in zekere zin lijkt dat een beetje op ons levensgevoel. Ook al leefde men heel anders en was de tijdspanne waarin men leefde veel korter. Hè? Je kon maar, als je kinderen 10 jaar werden, nou, dan mocht je heel blij zijn. En als je zelf een jaar of 35, 40 was, nou dat was wel de gemiddelde leeftijd zo'n beetje. Dus dat gaf een heel ander levensgevoel. Maar eigenlijk is er nog niet zo heel veel veranderd wat het laatste betreft. Hè? Dat je weet van, ik moet er ergens wat uithalen wat erin zit. Je leeft maar één keer en je leeft kort of je leeft wat langer. Maar ook als je 90 wordt, dan zeg je het leven is voorbij gevlogen. Dus nou, dan is het nog steeds kort. Je moet er wat uithalen wat erin zit. Ja, natuurlijk hadden ze vroeger ook gedachten of vormen van reïncarnatie. Dat je weer terugkomt in het leven. Of het leven dus in het dodenrijk, ergens hieronder, als schimmen. Maar het ging en gaat over het hier en nu. Hier leef ik en nu leef ik. En later, ach ja, ja dat is later inderdaad, later is later. En daarbij is dat, ja, dat lichaam, ja, wat we hebben, en waarvan je ziet van, nou ja, als je zo 50 of 60 wordt, dat het ook niet meer de glans heeft van vroeger. Ja, dan is dat ook ingewikkelder geworden. Hè? Of je zou maar in een rolstoel zitten, of je zou maar hulpbehoevend zijn. Nou ja, dat is ook allemaal ingewikkeld. En, maar ja, als je, nou ja, op zijn hoog zeggen we dan, als je nog maar voortleeft, hè, inderdaad als een sterretje, of wat dan ook. Het ligt met andere woorden niet zo in ons systeem. En mensen waren en zijn er niet zo mee bezig. Fijn voor je dat je dat gelooft. Komt geregeld tegen in het ziekenhuis. En dat mensen zeggen, en dat bedoelen ze nog serieus ook. Fijn dat je het gelooft. Fijn voor jou. Soms wou ik wel dat ik dat ook had. En wat betekent dat dan voor je? Nou, dan is het al een heel goed gesprek, moet ik zeggen. Maar mensen zeggen, ja, fijn dat je dat gelooft, maar ik heb er niks mee. En ik ben straks blij dat het afgelopen is. Het was net in de wekker van de vorige keer, hè, dat iemand zei van, dat die mensen ben ik nog niet tegengekomen. Nou, ik ben ze vaak tegengekomen, eerlijk gezegd. Mensen die zeggen van, het is afgelopen straks. En mensen die zeggen van, ja, nou, zoveel gedoe geweest in het leven. Ja, iets hopen dat het iets moois wordt. Nou ja, oké. Maar het mooie van deze wereld heb ik ook nooit echt heel mooi gevonden. Dus waarom zou ik daarop hopen? Ik ben blij dat het straks afgelopen is. En misschien heb ik dat wel eens verteld. Er was een keer een mevrouw. Toen werkte ik nog maar net. En ik kwam bij haar op de oncologie de dagbehandeling. En ik maakte zo'n praatje van, nou ja, hoe gaat het enzovoort. Ik weet hoe dat gaat. En toen zei ik, toen vroeg ik zo van, bent u ook gelovig? Gaat u naar een kerk of bent u gelovig? Toen zei ze zoiets van, nee, gelukkig niet, zegt ze. Anders had ik dat gedoe bij mijn sterven ook nog. Dat ik niet wist waar ik heen zou gaan of zo, of dat wel goed zou komen. Nee, ik ga straks heen en dan ben ik er niet meer. Nou, dat geeft me heel veel rust, zegt ze. Hè, opstanding van het vlees, van je lichaam. Of sowieso voortleven. Is iets waar velen niet op zitten te wachten. Het is mooi geweest straks. Is het in de kerk nou heel anders? Nou, je kunt zeggen, nee, in de kerk gaat het heel anders. Nou, dat is niet zo. Ja, er zijn andere momenten. Hè? Als het einde van het leven komt, dat je mag zeggen van, nou, we hebben hoop voor degenen die ontslapen zijn. En je denkt aan hen die je lief waren en zijn, want dat blijft zo. En je denkt aan hen en je denkt van, nou, fijn dat ze, als ze in de Heer Jezus geloven, dat je, als je dat mag weten, dat ze ook bij hem zijn en dat ze het goed hebben. En zoiets. Maar ik denk dat de ouderling of de dominee ook wel eens een keer gevraagd heeft. Zo van, hoe denk je daar wel eens aan? En dan zeg je natuurlijk, ja, natuurlijk denk ik er wel aan. Ja, je weet hoe dat gaat. Maar eigenlijk zou ik er veel meer mee bezig moeten zijn. Eigenlijk wel, hè. Ik ben nog veel te veel met dit leven bezig. Ik heb helemaal geen haast. En eigenlijk denk ik dat, nou, dat woordje eigenlijk komt dan steeds terug, hè. En eigenlijk heb ik genoeg aan, Nou weet ik me altijd bij u of zoiets dergelijks. Nu blijf ik bij u voor altijd. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Maar vooral dan nu al. En als je daar zo over nadenkt, dan zeg je ook met elkaar, we zitten er eigenlijk niet op te wachten op Pasen. Je zingt graag en je maakt graag muziek, prachtig. En je vindt het mooi dat je geliefde bij de Heere mag zijn. Maar veel meer. En toch denkt Paulus daar totaal anders over. Dus als we ons willen richten naar Gods woord, dan moet je dat ook tot je nemen. En het is in de Bijbel gekomen ook, die gedachte van Paulus. Het is als het ware de hoeksteen, een keystone onder zijn hele evangelie. En daarom blazen we dat eerste gedeelte ook, hè. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Nou, dat is al heel duidelijk. Verkondigd, aangenomen en staan. Waardoor u ook zalig wordt. Als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij u dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Het evangelie gaat, ja, dat zegt hij in 1 Korinthe 1, ik heb besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, maar dat stopt daar niet. Het evangelie gaat over de opstanding. Niet alleen over het sterven van de Heer Jezus. Niet alleen over vergeving, hoewel, ja, dat hangt er ook weer mee samen natuurlijk, maar ook over opstanding. En niet alleen over de opstanding van de Heer Jezus. Het gaat over opstaan, leven sowieso. Want als Jezus opstond, en nou, daar gaat het in het eerste in die vers 12, 13 en 14 over, als Jezus opstond, zullen ook wij opstaan. Als wij niet zullen opstaan, is Jezus ook niet opgestaan. Dat is geen bewijs of zo, wat hij noemt, maar zo werkt het in het evangelie. Als Jezus opstaat, staan wij op. Als Jezus niet is opgestaan, staan wij ook niet op. En zegt hij erbij, dit is nou het evangelie dat door iedereen, door Paulus, door Petrus, door Jacobus en al die 500 mensen en alle evangelisten, alle zendelingen, alle apostelen verkondigd wordt. En zo hebben jullie het ontvangen. Niet het verhaal van een gestorven Jezus alleen, maar ook van een opgestaande Heer Jezus. Zo zijn jullie ook tot geloof gekomen en zo sta je ook in het geloof. Misschien is dat bij ons toch wat minder. Ik betrap me daar zelf ook wel eens op, ja. Dat je zegt van het gaat over nu. Het gaat over vergeving. Dat je weer een dag verder kan. Dat je weer een week verder kan. En beleven nu. En de gedachte aan straks. Ja, pas als ik het moeilijk heb, hè. Als we het moeilijk hebben. En wat doet Paulus vervolgens? Hij heeft dat fundament neergelegd, de opstanding van Christus. Dat is de basis. Zo preekt iedereen. En zo preekt alles en iedereen. Zo ben je tot geloof gekomen. Zo. Nou, hierover gaat het. En dan neemt hij zijn gemeente daar in Korinthe mee met een aantal dingen. Denk er eens over na. Als Christus nou niet zou opgewekt zijn. Of niet zou zijn opgestaan. Wat zou dat nou voor betekenis hebben? Of wat zou dat niet meer voor een betekenis hebben? En hij noemt dan een aantal dingen in die versen 12 tot 19. En daar kom ik straks even op terug. Die gaan we even bekijken. Nou, als wij niet opstaan, is Jezus ook niet opgestaan en omgekeerd, hè? Nou, als het geen Pasen was geweest, dan was ik een grote leugenaar en de anderen ook. De andere apostelen. Dan mag je wel wat met ons doen. Dan, derde is, dan stelt ons geloof niets inhoudelijks voor. Waar gaat het dan nog over? Dan heeft ons geloof geen betekenis meer. En zijn we dus ook nog in onze zonde. En dan zijn ook zij die al gestorven zijn, verloren. Kortom, zegt hij in vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Nou, probeer het mee te maken. Hij praat vanuit die opstandingen. Voor hem zo duidelijk als het maar zijn kan. Maar hij wil de mensen meenemen, hij wil ook u meenemen in het nadenken erover. Wat betekent dat dan? Stel je voor dat Jezus niet was opgestaan. Nou, stel je voor dat Jezus niet was opgestaan. Dus in de eerste plaats zou dat betekenen gewoon dat, ja, dat de dood het laatste woord zou hebben. Dat het afgelopen was. En omgekeerd, omdat Jezus is opgestaan, weten we dat de dood niet het laatste woord heeft. Nou, dat is een mooie zin. De dood heeft niet het laatste woord. Ik weet niet hoe vaak ik dat al gebruikt heb, die zin. Maar het is nog waar ook. Het is niet alleen een mooi woord, een mooi zinnetje. Je zult het er ook mee moeten doen. Het is namelijk echt zo. Ga maar vragen, zegt Paulus. Zijn er nog 500 in leven? Nou, of 500 hebben hem gezien. Misschien zijn er nog 400 in leven. Ongetwijfeld kom je iemand tegen. Het is namelijk echt zo. En dat betekent eigenlijk, en ja, je kunt dat wat cynisch formuleren, je zult ermee moeten doen. Dat doodgaan, dat sterven, geen doodgaan is. En niet dood zijn is. Maar dat sterven betekent dat je verder gaat. Dat is niet een kwestie van, dat geloof ik. Dat is een kwestie van, dat is zo. Het is niet alleen maar dat je zegt van, ik geloof in dat Jezus is opgestaan. En iemand anders zegt, nou ik geloof dat niet. En dat je zegt, ja, maar dat is dan zo. Voor jou is die wel opgestaan, voor mij is die niet opgestaan. En dat heb je ook niet als je zo'n blauwe brief op de mat krijgt. Ja, ik geloof niet dat ik belasting hoef te betalen. Je zegt van, oh ja, ik geloof het ook niet. En ik verscheur de brief. En alles blijft zoals het is. Nou, dat kun je vergeten. Sommige dingen zijn zo. En Paulus zegt dat zo. Jezus is opgestaan. Ga maar navragen. Dat is het hele evangelie. En dan moet je je toe verhouden dat je nog een keer zult opstaan. En dat je, ja, wat dan? Nou, dat je een keer, zoals er zo vaak in de Bijbel staat, rekenschap moet afleggen van wat, hoe je geleefd hebt, wat je gedaan hebt, wat je niet gedaan hebt. En wat je bestaan is geweest. En wat je gedaan hebt met het evangelie. En daar moet je je toe verhouden tot dat verhaal van, er gebeurt iets met me straks. Ik ben niet straks zomaar dood. Er volgt nog wat. En daar moet je wat mee. En ik denk dat het goed is om het ook zo te zien, want anders dan blijft het ergens in de geloofssfeer of in de verwachtingensfeer, in de hoopsfeer, de wenssfeer. Of ja, de een hoopt dit en de ander wenst dat. En voor Paulus is het zo klip en klaar als het maar zijn kan. Ik heb hem gezien. En Petrus heeft hem gezien. Jacobus heeft hem gezien. Die 500 hebben hem gezien. Nou, zo preken wij enzovoort. Als je erover nadenkt, dan is het eigenlijk ook wel iets heel moois. En soms denk je van, ik wou dat ik maar sliep en dat er niks meer was. Nergens maar aan hoef te denken. Maar stel je nou voor dat je slaapt. Dat je slaapt en dat God je thuis neemt. En dat je met al de zorgen die je had, dat je zegt van, ik wou dat nergens meer aan hoefde te denken. Maar dat je dan wakker wordt in zijn hemel. Maar dat je ook weet, straks komt die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat je dan zegt van, inderdaad, wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Nou, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Dus je moet je ertoe verhouden. Christus is opgestaan. Wat doe ik daarmee? Maar als je het perspectief verhoort, wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Dat is het eerste. Het tweede wat Paulus zegt, van, was ik ook een valse getuige van God? Hij niet alleen, maar Petrus, Jacobus, de 12 en de 500. al die andere mensen en alle die wat verkondigen zijn gewoon leugenaars dan. Nou, dat is ook waar. Je kunt zeggen van, nou ja, ik geloof het anders, ik voel het anders. Maar dan moet je zeggen, hè, Paulus. Paulus zegt dat ook zo. En dan moet je Paulus eigenlijk ook niet meer lezen. Dan heeft hij wel mooie dingen gezegd, maar het staat in het kader van een grote leugen. En als je Paulus niet meer leest, dan moet je Petrus ook niet meer lezen, Kefas. Hè, want die kan ook mooie dingen schrijven, maar het staat in het kader van de grote leugen. En dan moet je eigenlijk de evangelie ook niet meer lezen. Want ja, die staan eigenlijk ook in het teken van de grote leugen. En dan moet je de hele Bijbel wel eigenlijk dichtlaten. Want ja, die staat er, in het, er staan mooie dingen in, maar die staan wel in het teken van de grote leugen. En dan kun je beter zeggen, zullen we 's middags maar thuis blijven? Of laat ik zo zeggen, laten we hele zondag maar thuis blijven. En laten we door de week ook maar niks meer doen. Dat is het verhaal. Heel consequent. Maar ja, Christus is opgestaan, dus het ligt anders. Dus het tweede. Hè, dus derde nou. Als dat nou zo zou zijn, dat Christus niet was opgestaan. Nou, dan gaat mijn geloof ook nergens meer om. Ik geloof in Jezus Christus, de gestorvene. Iemand die voor zijn ideaal is gestorven. De dode Jezus. Ja, dat kan. Maar ja, dan kun je ook naar een boekwinkel gaan en je zoekt op de plank van de esoterische wijsheid. En denk, oh, dit is een boeddhistische monnik, die heeft ook wel mooie dingen geschreven. En dit is er eentje die alles bij elkaar vist. Nou, die schrijft ook wel mooie dingen. En dan heb ik nog wel iemand in mijn gedachten die mooie dingen heeft gezegd. Dan hoef je ook niet meer bij Jezus te zijn. Wat zou Jezus jou kunnen geven? Meer dan iemand anders. Dan maakt het niet meer uit. Dan is Jezus een wijsgeer. Waar je van zegt, van hij zegt mooie dingen. Maar je kunt het net zo goed van een ander horen. Dat kan. Maar ja, hij is wel opgewekt. Vraag maar na. Aan al die mensen. Het volgende is dat, nou ja, dan heeft het ook geen zin om te geloven meer. Dan levert het je ook niks meer op. Dan baat het geloof je ook niks. Dan ben je nog in je zonde. Dat is zo. Dan is er niemand die jouw vergeving weer aanbiedt. Want hoe zou iemand, een dode, nou jouw vergeving kunnen aanbieden? Dan heeft dat niks te betekenen, want ja, Jezus is naar. Jezus heeft wel gezegd, het is volbracht, maar dat betekent niet dat hij allebei God had gebracht. Dat het volbracht was wat zijn taak was. Het is volbracht, het is over, het is einde, einde oefening. Dat was het dan geweest. Dus dan baat het geloof niet dat wij verzoend waren met God. Dan hadden we ook geen hoop meer. Dat is zo'n mooi woord, zo'n paaswoord, hoop. En Peter schrijft aan de gemeente, daar in Klein-Azië, van dat wij door de opstanding van Jezus Christus zijn wedergeboren geworden tot een levende hoop. Eén brok hoop. Nieuwe mensen vol van hoop. Een toekomst vol van hoop, maar ook mensen vol van hoop. Wat maakt het leven nou altijd anders? Hoop. En wat maakt het leven nou kapot? Zonde. Nou, ons geloof had die zin niet meer. Ook die baat niet meer. We waren nog in het kwaad, we zagen de dood voor ogen. En we hadden geen hoop voor de toekomst. Nog eens wat verder, zegt Paulus. Dan zijn zij ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Denk eens na, als er geen opstanding is. Als Jezus niet is opgestaan. En je denkt aan je geliefde. Dan kun je niet zeggen, nou, ze hebben het beter. En soms zeggen we dat tegen elkaar. En gelukkig is hij uit dit lijden verlost. En mag hij nu voor Gods troon staan. Allemaal hopeloos. En ging het niet beter met ze. Dan zijn ze er gewoon niet meer. Opgelost in het niets. Of, nou ja, of in het dodenrijk, hoe dat dan ook precies zit. Nou, vandaar dat Paulus ook zegt als een soort samenvatting. dan waren wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Als we alleen maar voor dit leven en zonder hoop op de toekomst, zonder opstanding op Christus zouden geloven, waren wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Waarom? Nou, dan waren we in ieder geval blij gemaakt met een dode mus. Je had ergens in geloofd. En het betekende niks. Je hebt je leven ingezet voor iets wat helemaal niet nodig was. Je hebt je geld gegeven. Hoeveel geld gaat er niet in een kerk om, bijvoorbeeld? Aan zoiets als de kerk, waarvan je denkt van nou, had het lekker gebruikt voor iets voor jezelf. Had het voor jezelf gehouden, had de tijd voor jezelf. Weet je wel hoeveel tijd een kerk kost? Enzovoort. Je kunt van alles bedenken. Mensen hebben een leven opgegeven, allemaal voor niks. Als Christus niet is opgestaan, dan kunnen we wel ophouden. Nou, dat is het. Het zou maar geen Pasen zijn geweest, zegt Paulus. En zeggen we tegen elkaar. Ja, denken we dan. En je praat met mensen die niet geloven. En eerlijk gezegd soms ook helemaal niet armer lijken te zijn. Niet verdrietiger lijken te zijn. Ik hoor het nog wel eens van mensen die zeggen van ja maar ik zou niet weten. Hè, nu ik hier in het ziekenhuis lig. Maar hoe ik dat zonder God zou moeten beleven. En ik kom een bedje verder, mijn kamertje verder. En iemand zegt, ja, dat hoor ik dan wel eens. En ja, dan ben ik ook wel wat jaloers. Tenminste, jaloers. Ik vind het wel mooi, hè? Ik vind het wel mooi. Maar dat is het dan ook. Mensen die niet armer lijken te zijn. Die familie hebben. Waar haalt u uw kracht dan vandaan? Nou, van mijn familie, van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. Ja, soms gaat het mis. Maar vaak gaat het ook goed. Wordt het liefdevol naar een einde gebracht, om het zo te zeggen. Dus ja, het zou maar geen Pasen zijn geweest. Toch komt dat altijd weer terug, hè? Wat betekent dat nou echt? Nou, dat zegt Paulus dus in dit gedeelte. Dat hij ons bevrijdt van schuld. Dat hij de dood verbreekt. Inderdaad, de dood heeft niet het laatste woord. En dat is ook zo ook. Dat hij onze overledenen thuis brengt. En niet zomaar ergens in het hinein, maar in zijn hemel, in zijn toekomst. Dat ons werk niet voor niets is. Dat ons leven wordt bewaard. Kortom, onze enige troost in leven en sterven is niet dat we ons van onszelf zijn, maar dat we met huid en haar, met lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, het eigendom mogen zijn van onze getrouwe heiland Jezus Christus. En dat perspectief op het leven, dat zoeken we niet altijd. Maar soms heb je dat. Soms heb je dat. En dat, ik had het vanmorgen, ik moest ergens anders spreken. In de oude dorpskerk. In stad aan het Haringvliet. En de zon, die scheen ze uitbundig. En loop je langs een oude kerk. Naar de graven achter. En dan denk je, ja, en dit is het. Hè? Het geeft zo'n ander perspectief op het leven. We zoeken het niet altijd, maar soms zie je het gewoon. En het is altijd een geschenk. Een groot geschenk. Het wordt ons gewoon geschonken. Door hem een andere blik op het leven. Dit is geen bewijs, maar het is een andere blik op de wereld. Een andere blik op de tijd. Een andere blik op jezelf. En het wordt je gegeven door de opgestane Heer. Zo is er altijd gepreekt, zegt Paulus. Zo wordt er nog steeds gepreekt. Zorg nou niet. Zorg nou dat het niet te vergeefs was. Leef vanuit dit perspectief op het leven. Amen. Zullen we danken en bidden. Trouwe God, trouwe Vader in de hemel. We danken u voor het evangelie. Niet ons eigen uitgekozen evangelie. Maar het evangelie van de geschiedenis. Het evangelie van die 500 mensen. Van Paulus, van Petrus, van Jacobus en alle apostelen. Het evangelie van Christus Jezus. En dat evangelie is hij zelf, in eigen persoon, de gekruisigde en opgestane Heer. We danken u voor hem. En dat we dat ook weer mochten horen. Heere God, we komen veel mensen tegen. Mensen die heel anders denken. Maar toch ook niet ongelukkig lijken te zijn. En we danken u dat het vaak ook goed mag gaan hier in Nederland. Maar we hopen toch dat het evangelie wat u vertelt niet alleen een evangelie is voor een paar mensen. Maar het evangelie is voor deze wereld. En zo bidden we ook voor hen die ons na aan het hart liggen. Onze kinderen, onze kleinkinderen. Onze ouders, onze familie, onze gezinnen. En we bidden, Heere, laat het Pasen worden. Geef dat het perspectief van het leven van Christus over hun leven mag vallen. Heere, we beseffen vaak niet hoe arm we zijn, tenzij we in de rijkdom komen. En daarom bidden we van u. Heere, geef uw geest niet met mate, maar in rijke mate. Juist ook aan de mensen om ons heen. En stelt u ons ook zo tot een zegen. Heere God in de hemel, hoor ons gebed. Ja, we bidden dat voor de mensen rondom ons. We bidden dat ook voor de mensen verder weg. En soms hebben we daar ook ons geld voor over, voor het werk van de zending en evangelisatie. Wilt u dat werk ook zegenen? En wilt u geven dat het evangelie van Christus en de kleur van Pasen over deze wereld mag vallen, juist op plekken waar het zo anders is. Heere, geef vrede ook in onze tijd, in Soedan, in Oekraïne en zoveel andere plekken. Maar zegent u uw kerk juist ook in die gebieden. Maar misschien ook wel de kerk in het leven waar het allemaal zo gewoon gaat, hier in het Westen. Waar we zoveel hebben, zoveel kunnen, zoveel denken te kunnen. Heere God, wilt u zich ontfermen over dit werelddeel, over ons land, over onze stad. En wilt u ook hier wonen en werken. Heere, en waar het grijs is en waar het leven niet zit. En waar het leven niet uitkomt, wilt u dat zelf laten komen. We bidden ook dat voor onszelf. Misschien weten we het wel, ja, dat is waar, dat u bent opgestaan, Heere Jezus. En dat dat aan ons leven een ander perspectief geeft. Maar geef dat we ook ons bewust zijn dat ons leven al in dat andere perspectief staat. En geef ons daar de vreugde van te zien. En geef dat we dat ook mogen zoeken. Dat we het niet aannemen zoals het is, maar dat we u zoeken in ons bestaan. En als het ons allemaal vreemd is, Heere God, wees u ons dan te sterk af. Openbaart u zich aan ons. Heere, zo gaan we deze week weer in. En er kan van alles zijn in ons leven. Mooie dingen, verdrietige dingen. Soms door elkaar heen of naast elkaar of hoe dan ook. Soms kan het ook heel grijs zijn. Dat de dagen zo gaan zoals ze gaan, dat ons als er maanden zo gaan zoals ze gaan, dat het al jaren zo gaat zoals het gaat. Wees u dan in het bijzonder de opgestane Heere in ons leven. En laat iets van uw vreugde zien en geef toch dat het licht mag schijnen over ons bestaan. Heere, en als we ons dat zelf in de weg zitten, u bent toch sterker dan wij zijn. Wees u zo bij ons en wilt u ons zo horen. En geef dat we op de een of andere manier mogen leven in de verwachting van die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar de doden zullen opstaan En u zult zijn alles en in alle. Waar een wereld is die we niet kennen. Maar wat zal de wereld toch mooi zijn op die dag. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en we zingen daarna Psalm 68 vers 10 in de oude berijming. En we spreken met elkaar in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof in God de Vader,
almachtige schepper van de hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Vader Heer. Die geleden heeft van Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is neergedaald in de tijd van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God, almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de leven en de dood. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der Heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
Ga daarom ook heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mee mag geven. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.